Goedemorgen. Het verraderlijke van Loverboys, het stukje wat ik net heb laten zien, is dat ze twee gezichten hebben. In het begin zijn het ware charmeurs, complimenteus, ideale schoonzoons, netjes gekleed, geven complimentjes, komen met cadeautjes. Maar dan opeens, als een bliksemschicht, lijken ze te veranderen en laten ze een ander gezicht zien. Het worden ineens harde mensen die hoge eisen stellen. En in ene is al dat liefdevolle weg. Maar een echte verandering is er niet. Ze waren altijd al uit op hun eigen gewin. Ze hadden nooit interesse in hun slachtoffer. Ze hebben alleen in het begin een ander gezicht laten zien. Nou, we staan niet allemaal bloot aan de verleidingen van loverboys. Maar toch is er een loverboy die ons allemaal probeert te verleiden. Die constant probeert onze aandacht te trekken en om ons af te houden van de Heere God. Ons weg te trekken van God, van ons gezin en van zijn geboden. Om uiteindelijk steeds meer zijn ware gezicht te laten zien, mensenmoordenaar vanaf het begin. Ik wil vandaag het met u hebben over de verraderlijke listen van de duivel. Want hoewel Paulus hem beschrijft als een brullende leeuw zoekend naar een prooi, en dat is ook precies wie die is, laat hij vaak eerst een ander gezicht zien. In ieder geval vooral hier in het Westen. Nee, als Satan ons benadert, stelt hij zich voor als een engel van licht. Een boodschapper van de Allerhoogste God. Dat vinden we ook in 2 Korintiërs 11. Daar staat ook niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van licht. Hij doet een vriendelijk masker op. Wanneer Satan ons wil verleiden, doet hij dat vaak in vermomming. Hij doet zich voor als iemand die wijs is, het beste met ons voor heeft, maar hij geeft ons valse raad over Gods wil. Hij spint een web van leugens en als wij daarin gevangen worden, kunnen we zowat licht niet meer van duisternis onderscheiden. Nou, Satans loverboy praktijken die gaan eigenlijk al terug naar het begin van de schepping. Als we kijken naar Adam en Eva, waar het is misgegaan, zien we hem al aan het werk. Hij verleidt Eva, hij zegt niet ronduit van, ach Eva, doe gewoon wat God niet wil. Nee, hij komt met een leugen. Eva, God heeft helemaal niet het beste met je voor. Wel, nee, hij wil je juist afhouden van hogere kennis. Dood? Ah, wel nee, bangmakerij, echt niet. Moet je eens kijken naar die vrucht, hoe mooi. Zoiets moois kan toch niet slecht zijn, Eva. Nou, we weten dat Eva de misstap heeft begaan en ook Adam daarin deed delen. En we kennen die gevolgen. Sindsdien ligt de hele wereld in het boze, omdat Satan erin slaagde om door een vermomming, door een list, zich voor te doen als iemand die wijs is. Maar hij heeft ons juist in het ongeluk gestort. Nou, het is niet in het begin van de schepping gebleven. Satan gedroeg zich ook als een loverboy toen hij Jezus probeerde te verleiden in de woestijn. Ook daar liet hij niet meteen zijn ware gezicht zien. Want zijn eerste poging om Jezus te verleiden, dan denk je, ja, verander die stenen dan in brood als je honger hebt. Ja, wat is daar nou mis aan, zul je zeggen. Het werd al wat verdachter toen hij zei van, nou, hij nam me mee naar het hoogste punt van de tempel en hij zegt, spring naar beneden, God stuurt zijn engelen wel. Ja, dan gaat er een beetje een lampje bij ons branden. Hè, van, zal dat nou de wil van de Heer zijn? Uiteindelijk toont Satan pas zijn ware gezicht bij zijn laatste poging om Jezus te verleiden. Hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien en hij zegt, die geef ik aan jou als je voor mij knielt en mij aanbidt. Dus zo gaat het vaak met Satan. Hij toont pas zijn ware gezicht aan het einde. Hij begint met kleine leugens, die misschien maar een stukje van de waarheid afliggen, maar toch afwijken van Gods weg. Hij verdraait de waarheid. Jezus hield stand. Voor ons ligt dat vaak een stuk lastiger. Om te laten zien dat Satan naar wegen zoekt om ons af te trekken van God, wil ik vandaag met u lezen de geschiedenis van Biliam, Balak en het volk van Israël. Die geschiedenis beslaat de hoofdstukken 22 tot en met 25 van het boek Numeri. Dus een behoorlijk eind. En dat gaan we niet allemaal lezen. We zullen gedeelten daaruit pakken om de lijn daarin te zien. Nou, wat is er aan de hand? Israël is op weg door de woestijn. En ze komen aan in het gebied van de Amorieten. Ze vragen vriendelijk om vrije doortocht. Ze zeggen, we blijven op de hoofdweg. We zullen niets van jullie eten pakken. Voor water zullen we keurig betalen. Jullie hebben geen last van ons. Maar de Amorieten weigeren doortocht. En de koningen Sichon en Och, die denken zelfs, nou, dat volk, dat willen we hier niet. En ze trekken ten strijde. Maar ze moeten het onderspit delven. Daarna trekt het volk Israël verder naar de vlakte van Moab, het gebied van koning Balak. En daarover gaan we lezen. We pakken Numeri erbij, en hoofdstuk 22, de versen 2 tot en met 6 lezen we met elkaar. Balak, de zoon van Zippor, die in die tijd koning van Moab was, hoorde wat Israël de Amorieten had aangedaan. De Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël, omdat het zo talrijk was. Ze raakten in paniek en zeiden tegen de oudsten van Midjan, die horde vreet hier de hele streek nog kaal als een rund dat een veld afgraast. Balak stuurde gezanten naar Biliam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. De Bijbel vertelt dat Biliam eerst weigert met Balaks gezanten mee te gaan, omdat God tegen Biliam had gezegd van, nou, dat moet je niet doen. Maar Balak geeft niet op, stuurt nog wat gezanten, wat hoger geplaatste, wat belangrijker mensen. En dit keer gaat Biliam mee. Hij gaat naar Balak en Balak vraagt Biliam om het volk Israël te vervloeken. Want Balak beseft zich van, nou, er is iets met dit volk. Het is onaantastbaar op dit moment. Het is te sterk en hij hoopt dat de vervloeking het volk zal verzwakken. Zodat hij, als hij ten strijde trekt tegen het volk, wel succes heeft. Nou, dan lezen we verder uit hoofdstuk 22, de versen 36 tot en met 38. Toen Balak hoorde dat Biliam eraan kwam, ging hij hem tegemoet tot aan de Moabitische stad die helemaal aan de rand van het stroomgebied van de Arnon ligt. Ik had u toch dringend ontboden, zei Balak tegen Biliam. Waarom bent u niet eerder gekomen? Dacht u soms dat ik niet in staat zou zijn om u te belonen? Ik ben er nu toch, antwoordde Biliam hem. Maar of ik iets zou kunnen zeggen? Alleen wat God mij in de mond legt, kan ik zeggen. En wat God Biliam in de mond legt, lezen we dan in Numeri 23, de versen 7 tot en met 12. Nou, houd even in gedachten. Balak verwacht een vervloeking. Vers 7. Biliam hief een orakelspreuk aan en zei, Balak liet mij uit Aram komen. Uit het bergland in het oosten, riep Moabs koning mij. Kom Jacob voor mij vervloeken. Kom Israël verwensen. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Ik zie hen vanaf de top van de rotsen. Ik neem hen waar vanaf de heuvels. Een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. Wie kan Jacob tellen? Wie telt Israël? Wie stelt de omvang van die stofwolk vast? Mogen ik sterven als die rechtvaardigen? Mogen ik heen gaan zoals zij? Balaks plan mislukt. Biliam zegent het volk in plaats van het te vervloeken. Maar Balak geeft niet op. Nog twee keer neemt hij Biliam mee naar een ander hooggelegen plaats waar hij een deel van het volk kan zien. Maar ook die twee keren komt er niets dan zegen uit Biliams mond. Twee keren volgt een rijke zegen. Nou, Balak is daar natuurlijk niet blij mee. Dat lezen we in Numeri 24, de versen 10 en 11. Toen werd Balak woedend op Biliam. Hij balde zijn vuisten en zei, ik heb u laten roepen om een vloek over mijn vijanden uit te spreken. Maar u hebt er nu al drie keer gezegend. Verdwijn! Ga terug naar waar u vandaan komt. Ik had beloofd dat ik u rijk zou belonen, maar u loopt die beloning mis. Door toedoen van de Heer. Nou, Balak wordt dus woedend, zegt Bileam: vertrek, een beloning kan Bileam wel vergeten. Nou, in vers 25 van hoofdstuk 24, een stukje later, want Bileam vertrekt niet meteen. Maar in vers 25 zien we inderdaad, hierna keerde Bileam naar zijn woonplaats terug en ook Balak ging naar huis. Nou, het verhaal lijkt te eindigen. Balaks plan is mislukt, het volk is in plaats van vervloekt, verzwakt, is het gezegend. Toch eindigt de geschiedenis hier niet. Want in het hoofdstuk hierna, in nummer 25, lezen we dat de Israëlieten nog een tijd lang in Sittim, het gebied van Moab, bleven. En daar gaat het toch nog verkeerd met het volk van Israël. We lezen daar vanaf vers 5. Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden. En het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer. Zo gaf Israël zich af met de Baal van de Peor. Daarom ontstak de Heer in woede tegen Israël. Laat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen ten overstaan van de Heer, zei hij tegen Mozes. Dan zal de Heer zijn brandende toorn tegen Israël laten varen. Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de Baal van de Peor te doden. Ja, het volk valt ten prooi aan een verleiding. Vrouwelijk schoon uit Moab. De Heer had het volk duidelijk gezegd, ook eerder hebben we daar al wel aandacht aan besteed, dat ze zich niet mochten vermengen met andere volken. En dat ze zeker geen andere goden mochten aanbidden. En ook in die zegen die we net even lazen, die eerste zegen van Bileam, zien we dat nog terug. In hoofdstuk 23 vers 9. Een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. Ja, en toch gaf Israël zich af met de Baal van de Peor. Nou, het was een afgodendienst die zich waarschijnlijk kenmerkte door de seksuele gevoelens de vrije loop te laten. En door ook niet zo heel erg gereserveerd om te gaan met geslachtsdelen. Het publiekelijk laten zien van geslachtsdelen was in die afgodendienst waarschijnlijk gebruikelijk. Ja, toch deden ze dat. Ze gaven zich over aan die afgodendienst en seksuele zonde. De Heer brengt een plaag over het volk. En in het hoofdstuk 25 vers 9 zien we dat die plaag uiteindelijk het leven kost aan 24.000 van de Israëlieten. Dus toch een behoorlijke verzwakking. En de geschiedenis van Balak en Bileam eindigt op deze manier toch nog heel treurig. Nou, het lijkt erop op het eerste gezicht dat Balak en Bileam daar eigenlijk niks mee te maken hebben met die laatste gebeurtenis. We zien in namelijk dat hoofdstuk daarvoor dat Bileam en Balak naar huis gingen. En daarna is er deze geschiedenis. Maar toch is dat niet het geval. In nummer 25, de versen 16 tot en met 18a, lezen we namelijk dat het niet helemaal los stond van die twee heren. Daar staat: de Heer zei tegen Mozes: behandel de Midjanieten als jullie vijanden en dood hen. Want zij hebben jullie als hun vijanden behandeld door sluwe plannen tegen jullie te smeden. Dat is gebleken uit de gebeurtenissen bij de Peor en ook uit wat er is voorgevallen met Cosbi. Nou, dat is nog even een apart stukje. Maar ze hebben jullie als hun vijanden behandeld door sluwe plannen tegen jullie te smeden. Nou, in twee andere Bijbelboeken wordt het nog bevestigd. Dat zoeken we er niet bij omwille van de tijd. Maar in Micha 6 vers 5 staat in een profetie van Micha: ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab? Wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? In deze profetie wordt het volk eraan herinnerd wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal, waar het volk de Baal van de Peor vereerde. Het wordt in verband gebracht met een besluit van Balak en een antwoord van Bileam. En dan de laatste tekst die op dit gedeelte betrekking heeft. Die komt uit Openbaringen 2 vers 14 en daar staat: maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Ja, Johannes, dat stukje gaat over een brief aan de gemeente in Pergamum. En Pergamum wordt verweten dat sommigen vasthielden aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht, buitenechtelijke seksuele handelingen, dat ze die zouden plegen. Nou, uit die gedeelte, uit zowel Numeri 25 als uit Micha, als uit Openbaringen, kunnen we afleiden dat Balak en Bileam het kennelijk niet hebben laten zitten bij die afgang van die drie zegeningen in plaats van vervloekingen. Nou, precies weten we het niet, maar ik denk dat het zo is gegaan. Ik denk dat Bileam aanvoelde dat zolang de Heer het volk zegende, dat komt ook in die eerste zegen naar voren. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Bileam begreep heel goed dat de Heer met het volk was. Ja, hoe kan ik daar nou voor zorgen, dacht hij, dat die koning Balak, wie weet ging het hem om geldelijk gewin, dat weten we natuurlijk niet. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat het alsnog lukt, dat plan van Balak? Nou, ik denk dat Bileam Balak de raad gaf om het volk te verleiden tot zonde. Want zonde brengt immers een scheiding tussen God en de mensen. Ik denk dat hij heeft gezegd, nou, vrouwelijk schoon, dat gaat hem wel worden. Stuur die naar Israël en laten de dames hen overhalen om deel te nemen aan afgodendienst, aan heidense offerplechtigheden. Ik denk dat het zo is gegaan op basis van deze Bijbelgedeelte. En helaas had dat plan, wat dat dan ook precies inhield, maar dat sluwe plan, had succes. Het volk zondigde ernstig, waardoor God zich tegen hen keerde en er alsnog vloek kwam in plaats van zegen. Belangrijke les die we hierin meteen al kunnen zien. Hè? Balak en Bileam konden het volk eigenlijk niet raken. Het was onaantastbaar. Slechts iets slechts, hè? Pijlen van de bozen die op hen werden afgevuurd. Nou, het leek wel alsof uit zo'n pijl in één keer bloemetjes ontsproten. Hè? Zelfs de meest slechte, nare voornemens veranderden in zegen onder hun ogen. Net zo denk ik dat het Satan vaak niet lukt om ons christenen met een frontale aanval te raken. Want als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar wel lukte het Balak en Bileam om met een slinkse truc de zegen van God weg te nemen. Door het volk bloot te stellen aan verleiding, doordat het volk daar ook in intuinde, kwam er alsnog vloek in plaats van zegen. En ik denk dat wij ervoor heel erg op onze tellen moeten passen, omdat we dit vaak ook de manier is waarop Satan in ons leven te werk kan gaan. Hij zal niet voor ons komen staan in de gedaante van een brullende leeuw en allerlei slechte dingen aan ons voorstellen, want dan doorzien wij hem meteen. Nee, als Satan ons probeert te verleiden, komt hij in vermomming. Hij vermomt zich liever als een engel van God dan dat hij als een leeuw de frontale aanval kiest. Ja, en hoe gaat dat dan meestal? Ik haalde al de geschiedenis erbij van in het begin van Adam en Eva. Heel vaak begint het met het zaaien van twijfel over God. Over zijn bedoelingen, over zijn geboden. Hij is een meester in het verdraaien van de waarheid. En hij gaat er niet mijlenver naast zitten. Als God A zegt, dan zegt hij niet B. Nou, hij zegt, nou, ja, A, een beetje A. Een beetje B. Het gaat er altijd een beetje tussenin zitten. Loverboys hebben niets goeds voor ogen voor hun slachtoffers. Ze zijn alleen maar uit op eigen gewin. En wat zij doen heeft niets met liefde te maken. Ik denk dat het belangrijk is om dat te onthouden. Zelfs als Satan komt, als een engel van het licht ons raad geeft, ons probeert te verleiden, moeten we altijd voor ogen houden wie hij is. Wie achter dat masker schuil gaat. Want hij is geen engel, hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Het enige wat hij wil is ons van God aftrekken en ons meesleuren in de diepte van de zonde, zodat we uiteindelijk hetzelfde lot zouden ondergaan als de Satan. De eeuwige scheiding van God. God daarentegen houdt van ons, heeft ons uit liefde gemaakt. Zijn bedoelingen zijn waarheid, zijn echt, zijn oprecht. Het woord van de Heer is zuiver. Al zijn bedoelingen zijn recht. En dat is het ook zo met zijn geboden. Dat is iets heel belangrijks om voor ons te onthouden. Dat wij nooit twijfelen aan zijn geboden. Want daar begint Satan vaak te peuteren. Eva, maar die ene vrucht. Zo'n mooie vrucht. Waarom zou dat nou niet mogen? Jullie mogen zeker aan alle vruchten niet eten. Hè? Zo gaat het dan. God had gezegd, van die ene vrucht mag je niet eten. Maar Satan pakt dat ene stukje. Plakt er wat aan vast. Je mag zeker nergens wat van eten. Hè? Voel je de ondertoon een beetje erin? Van die God is niet goed. Jullie mogen zeker niks. En hoe vaak denken we dat niet? Hoe vaak probeert de Satan ons dat niet wijs te maken? Jullie mogen zeker niks. Mag je geen plezier hebben of zo? Nou ja, Satan weet natuurlijk ook onze zwakte. Het ging bij het volk van Israël mis op, ja, vrouwelijk schoon. Dat is best te begrijpen. Hij speelt in op de zwakte van ons vlees. Onze, ja, neigingen, waar misschien in beginsel niet zoveel mee verkeerd is. Maar als je het net even weer een draai aangeeft, dat het dan toch verkeerd wordt. Hè? Want er is niks mis met seksualiteit. Maar wel binnen de veilige grenzen die de Heer ons heeft gesteld. En daar peutert Satan aan om ons van Gods weg af te doen geraken. Ja. Dus het komt misschien nog niet zo heel dichtbij door zo'n geschiedenis, maar ik heb daar wel wat voorbeelden bij waarvan ik denk van nou, dan komt het toch nog even dichterbij. Een aantal jaren geleden waren wij op de camping en dan kwamen we in gesprek met een leraar. Een heel vriendelijke man, echt iemand waarvan je denkt, nou, bewogen en oprecht iemand. En hij vertelde op een gegeven moment iets wat ik ontzettend pijnlijk vond. Hij vertelde dat op een gegeven moment een meisje van zijn school, hij gaf les op een middelbare school, dat er een meisje naar hem toe kwam. Ja, ik ben zwanger. En ik durf dat niet aan mijn ouders te vertellen. En die goed bedoelende man, hè, die echt, waarvan ik meen dat hij oprecht het beste met het meisje voor had, heeft dat meisje geadviseerd om buiten haar ouders om een abortus te laten plegen. De beste bedoelingen. Ik denk dat het waarschijnlijk wel heel vaak voorkomt. Op de een of andere manier is Satan erin geslaagd om die man, hè, die echt goede bedoelingen had, daar ben ik wel van overtuigd, en om dat meisje erin te laten geloven dat een eenvoudige oplossing, hè, de sleutel was tot opluchting en vrijheid. Nou, ik geloof dat we er niet heel veel dieper op in zijn gegaan op dat moment in het gesprek. Althans, ik niet. Misschien ben ik wel weggelopen bij het gesprek en heeft Jurgen nog wel het een en ander erover besproken. Maar het pijnlijke is dat Satan vaak zo werkt. Met goede bedoelingen probeert hij, hè, schijnbaar goede bedoelingen, probeert hij een uitweg te laten zien. Snelle abortus. Is dat de oplossing voor problemen? Nou, inmiddels weten we wel uit literatuur en verhalen dat dat helemaal niet waar is. Het brengt rouw, het brengt schuld, het brengt verwijdering, het brengt angst, het brengt vloek. Satans raad leidt tot vloek. Hoe goed bedoeld ook van deze leraar. Wat me in deze geschiedenis van het volk bij tussen Sittim en Gilgal ook opvalt, hè, is dat het om seksuele zonde gaat. En dat valt mij ook op als ik van een afstandje, maar ook in mijn eigen leven, zeker in de puberteit terugdenk, is dat Satan heel vaak zijn pijlen daarop richt. Omdat dat iets is wat, ja, dat is zo eigen aan ons, hè, seksualiteit. Het is prachtig, God heeft dat gemaakt. Maar Satan wil dat op de een of andere manier verdraaien, aantasten en ons juist in een net vangen. Ik zat net nog daarover te lezen, want iets wat mij ongelooflijk veel verdriet doet en pijn doet. Ik heb sinds dat ik 14 ben, denk ik, dat ik op de club ben gekomen. Nou, ik ben nu 33, 19 jaar later. En hoeveel jongeren heb ik al van de club zien gaan, de kerk zien verlaten, om een ongelooflijk vriendje. Dat doet mij ontzettend veel verdriet. Ik heb er allerlei argumenten al bij gehoord. Zelfs het argument van, ah ja, wie weet kun je je vriend of vriendin op die manier wel tot de Heer leiden. Ontzettend pijnlijk. He, want hoewel dat wel eens is gebeurd, en prijs God om iedere bekering die er is, heb ik helaas meer christelijke jongens en meisjes, ja, God zien verlaten voor een niet-christelijke jongen dan dat het andersom is gebeurd. En ik las net eventjes, en dat moet je gewoon maar denk meenemen voor thuis. Het stukje uit 1 Korinthe 6, en daar gaat het over, ook juist over seksuele zonde. En ik denk dat dat een reden is dat Satan daar vaak probeert te peuteren aan onze moraliteit, probeert te peuteren aan ons volgen van de weg. Ik zal het toch even voorlezen. Het is al heel veel, dat besef ik me wel, maar ik wil het toch nadrukkelijk toch even meenemen. In 1 Korinthe 6, vers 15 en verder. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam, de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, ze zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en u hebt ontvangen van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Denk daar gewoon eens thuis over na. En een bemoediging ook om daar studie naar te doen. Zeker als je jong bent. Hè. Neem het serieus. Hè. Als Karsten ook op de club dingen komt vertellen over seksualiteit. Denk niet van, ach, ik heb van die dat gehoord. Leg niet je oor daar te luisteren waar het leuk klinkt en zoet klinkt. Juist omdat ik u vandaag, maar ook wel even bijzonder je vandaag, wil voorhouden dat Satan zich vermomt als een engel van licht. Een wijs iemand met goede raad die het beste voor je voor heeft. Een uitweg voor je heeft als het toch een beetje te benauwd wordt. Pas op, want Gods raad is soms een moeilijke raad. Een raad waarvoor je offers moet brengen, waarvoor je dingen moet opgeven. Ja. Wat we ook leren van de geschiedenis van Balak, Biliam en het volk is, dat wil ik toch nog een keer benadrukken, dat als God zegent, geen vloek daartegen bestand is. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God kan de duivel wel toestaan om ons aan te tasten, onze bezittingen weg te nemen, onze gezondheid weg te nemen. Er kunnen moeilijkheden komen, er kunnen stormen zijn, maar we waaien niet weg. De meest diepe moeilijkheden kunnen niet scheiding brengen tussen ons en tussen onze Heer. Niets kan ons scheiden van de liefde van God die is in Jezus Christus onze Heer. Is dat nou moeilijk? Is dat nou ingewikkeld? Kost het ons onnoemelijk grote offers om de gunst van de Heer te winnen en te behouden? Nee, dat is niet het geval. Ik zei net al dat over dat gedeelte in Numeri, dat daar van de profeet Micha, dat die eraan refereert. En dat is in Micha 6. Dus ik eventjes te kijken. Micha is een kleine profeet. Dan krijg je dus het probleem dat je het niet kan vinden. Ja. Want dat vers 5 waarin er wordt maar dit, hier wil ik mee eindigen. Omdat dat iets zegt over Gods karakter. En over wie hij is. Wat kan ik de Heer aanbieden? Micha 6 vers 6. Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen? Met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Het duurt nog een tijd voor het onkruid dat Satan heeft zal zijn vergaan. Maar er is wel een kruid tegen gewassen. Als Satan komt met zijn verleidingen, dan doen wij niets anders dan recht. We blijven trouw aan de Heer en gaan nederig de weg van onze God. Ja, en dat gaat niet altijd goed. Soms hebben we het gevoel dat het vaker niet goed gaat dan wel. Maar dan mogen wij weten dat als wij onze zonden belijden, God trouw en rechtvaardig is om ons die te vergeven. En geloof me ook, Satan kan daar met geen spel tussen komen. Hè? Want vaak lokt hij ons eerst in zonde en vervolgens probeert hij ons aan te praten dat we het wel kunnen vergeten bij God. Maar dat is niet zo. De Heer vergeeft en doet het weg. En het is een waar woord, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten. En de laatste, allerlaatste wenk die ik nog wil meegeven. We hebben gezien dat de Satan juist Bijbelse waarheden verdraait. Ik kan dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om, als je God wil kennen, als je wil weten wat zijn wil is, om dit boek te verslinden. Des te meer je leest van de Heer, des te meer je bekend bent met zijn geboden, met zijn bedoelingen, des te meer dat vat, des te minder vat Satan op je krijgt. In een van de profeten staat, mijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis. Laat dat voor ons niet het geval zijn. Laten we de Bijbel eten, kennis vergaren, zodat we stand kunnen houden. Want als we Gods woord en zijn geboden kennen, dan zien we die loverboy al van verre aankomen en heeft hij geen vat op ons. Amen.